Goedenavond, gemeente. Op deze weeszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waar onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Op deze dienst willen we ons voorbereiden door te zingen van Psalm 147, vers 1. Laat 's Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 115... en daarvan de versen 1, 7 en 9. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt, van dat heil, die weldaan deelgenoot in het stille graf, zingt niemands Heere lof. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. 1, 7 en 9 van Psalm 115. Psalm 68 en daarvan de versen 13 en 17 zingen we na de geloofsbelijdenis. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. En ook vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. 13 en 17 van Psalm 68. Maar nu eerst belijden we samen met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. bidden wij samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, ook in dit zonovergoten avonduur zijn we samengekomen in de kerk. Hebben we verbinding met deze kerkdienst in onze huizen bij de kerkradio. En we willen u danken dat u die God bent die trouw houdt, trouw blijft en ons ook vanavond weer doet ophoren. Als we vanavond met elkaar mogen nadenken over het gemeente zijn. En dat zo kort voor Pinksteren. We willen u bidden, wilt u die God zijn die onze oren opent en onze harten ontsluit, zo dat uw woord ingang vindt, ons bereikt en ons raakt en ons betrekt bij de dingen van u en van uw koninkrijk. En waar u op uit bent. Als we dat zien, dan is dat telkens weer opnieuw een wonder te noemen. Dat u erop uit bent om doden levend te maken, want in het stille graf zingt niemands Heere lof, zo zongen we net. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Geef God, geef Heere God dat we niet achterblijven, maar dat we de lofzang gaande houden en u bedoelen. Op zondag, maar op maandag niet minder, al de dagen van ons leven. En daarom bidden we van u, wil ons leiden door uw woord en door uw geest. Laat ons uw woord maar horen, zo dat we ophoren van uw getuigenis. En dat we ook merken dat uw geest een geest is die tegenwoordig is, erbij is, om ons te betrekken bij dat wat u hebt laten neerschrijven, op dat wat u hebt gezegd, op dat wat u hebt beloofd, op dat wat werkelijkheid wordt of is geworden. Heere God, we bidden u, geef dat we niet afgeleid worden door onze gedachten uit het verleden of de toekomst tegemoet, maar dat we erbij zijn, met huid en haar, met hart en ziel, helemaal. En help ons om het van u te verwachten, want zonder u kunnen we niet. We vragen het van u, niet omdat wij het waard zijn, verdiend hebben, maar uit genade alleen, dat betekent nergens anders om dan omwille van hem die het wel verdiend heeft en die het wel waard is, uw Zoon Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Hoor ons in zijn naam alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar luisteren naar de schriftlezing en die vindt u in Ezechiël. Profetie van Ezechiël, daarvan het 37e hoofdstuk en daarvan lezen we de eerste helft. Psalm Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Als dit een film zou zijn, dan had er misschien even voor de kinderen wel bijgestaan dat het voor boven de 12 was of boven de 16. Maar ik ben blij dat je er bent vanavond en luister maar goed. Ik denk dat je ook best wel wat gewend bent. Ezechiël die schrijft daar, de hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette me neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been, en ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde, zoals hij mij geboden had, toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover onze schriftlezing. We willen heel in het bijzonder stilstaan bij waar dit gedeelte op uitloopt. Het eerste gedeelte van vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Maar voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 133. Alle drie de versen. Ah, je ziet hoe goed. Hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. We zingen Psalm 133. Gemeente des Heren, zoals beloofd in het kerkblad, willen we met elkaar in een aantal avonddiensten stilstaan bij het gemeente zijn. En daar zouden we vanavond een begin mee maken. Nou kun je dat op verschillende manieren doen. Je buigen over dat gemeente zijn, je bezighouden met dat gemeente zijn. Je kunt je bepaalde vragen stellen. Hoe ben je gemeente? En wanneer ben je een gemeente? En hoe ben je een gemeente op zijn best? Dat zijn zomaar wat vragen, die kunnen we ons zelf stellen. Die kun je in het algemeen stellen. Die kun je ook stellen terwijl je in de spiegel kijkt. Dan begin je heel dicht bij jezelf. Ons als gemeente, een gemeente van jongeren en ouderen. Allemaal verschillend. Qua lengte, qua ouderdom, qua gewicht, qua grootte. Noem maar op. En toch gemeente van Jezus Christus. Wat hebben we nou gemeenschappelijk? Wat draagt ons? Niet zo lang geleden stond er een berichtje in de krant dat er een gemeente vanwege financiële nood zijn kerkgebouw moest sluiten. En daar stond dan ook beschreven wat het effect daarvan was op de geloofsgemeenschap. Dat snijdt diep in. En natuurlijk, we weten wel, ook als we in de wereld om ons heen kijken, dat we in een postchristelijke maatschappij leven. En dat mensen het je ook wel even vertellen van, ach, dat christendom, dat hebben we allemaal ondertussen wel gehad. En als je niet uitkijkt, dan kwijnt kerk en kerkelijk leven, gemeente zijn, dat kwijnt zomaar weg. Als zand glipt het tussen je vinger door. En voor heel veel mensen speelt het geloof niet of nauwelijks een rol. En let er maar eens op, typisch is dan dat de leegte die dan ontstaat, zeg maar een geestelijk vacuüm, dat wordt gevuld met allerlei aandacht voor de buitenkant. Er komen allerlei lifestyle programma's. Er worden je total makeovers aangeboden van je lichaam of van je woonomgeving. Sport en genot van allerlei aard. Maar begrijp dan wel goed, als we als mensen, als we als gemeente bezig zijn met de dingen van de Bijbel, dan gaat het maar niet om een buitenkantje. Maar dan gaat het om een geestelijk leven of om een geestelijke leegstand. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen van, ach, het zal zo vaak niet lopen en God zal op zijn tijd wel ingrijpen. Allemaal goed en best, maar heb je zelf dan daarin geen verantwoordelijkheid? Met het oog op het komende Pinksterfeest, volgende week zondag, willen we dat gemeente zijn, is even onder de loep nemen. En dan met name ook de betekenis van de geest van God daarbij betrekken. En we doen dat aan de hand van het gedeelte uit Ezechiël 37. We hebben het net gelezen. Het was, en daarom waarschuwde ik de kinderen eigenlijk ook, het was niet een gedeelte om nou vrolijk van te worden. Ezechiël die krijgt iets te zien. Niet zomaar, maar omdat, zeg maar, God hem onder handen neemt. De hand van de Heere was op mij. En de naam Ezechiël die betekent ook zoiets. God zal de overhand hebben. Inderdaad, over zijn leven ook. En het is die God die dan Ezechiël iets heel bijzonders laat zien. Namelijk, hoe ver mensen kunnen gaan en waar dat allemaal toe kan leiden. Een zelfgekozen weg. Met een resultaat om eigenlijk niet over naar huis te schrijven. Ezechiël die is weggevoerd in ballingschap. Hij was de zoon van een priester uit Jeruzalem. En Ezechiël wordt daar in ballingschap dus als het ware door de Heere God naar buiten gebracht en midden in een vallei neergezet. Ah, denken wij, vakantie. Ja, als je aan een vallei denkt, dan denk je gelijk daarnaast aan bergen of aan heuvels. Want dat hoort bij een vallei, bij een dal. En het gekke is, daar wordt hier niet over geschreven. Je kijkt niet uit die vallei recreatief naar boven, naar de bergen. Nee, hij zegt, je al moet naar beneden kijken. Het dal in, het dal door. Het is een laagte, maar geen leegte. Nee, die vallei die ligt vol met beenderen. En ik kan me indenken dat je daar niet voor je plezier naar kijkt. Het is een slagveld. Misschien hebben we in de afgelopen weken op tv ook wel films of reportages gezien rondom de Tweede Wereldoorlog. Waarbij ook heel veel mensen het leven lieten. Of je wordt geconfronteerd met journaalbeelden over Syrië. En dan zie je ook gestorven mensen te over. Die her en der in de straat liggen omdat er een bom ontploft is. Of ze liggen in doeken gewikkeld om begraven te gaan worden. Levenloze mensen. Mensen uit wie het leven geschoten is. Is dat het nu wat Ezechiël hier te zien krijgt? Ik waarschuwde net 12 jaar, 16 jaar, maar ik denk dat jij best heel wat gewend bent. He, ook aan de hand van onze onverantwoorde videospelletjes. Daar wordt ook maar raak in geschoten. En er wordt niet gekeken op een mens meer of minder. Zo hard en verhard is onze wereld. Maar toch ligt het hier in de Bijbel in Genesis 37 net even iets anders. Het is een vallei vol met beenderen, met botten en met schedels. Vorige maand toen was het nog in het nieuws dat bij het Roemeense Cluj een skelet van een man en een vrouw was opgegraven. En het typische was, ze lagen daar hand in hand. Nou, al gauw kregen ze de bijnaam van de Roemeense Romeo en Julia. En romantisch Roemeens. Maar ik zeg nogmaals, daar is hier geen sprake van. Vol beenderen. Her en derheen. En alsof het nog niet genoeg is, laat de Heere God Ezechiël aan alle kanten eromheen gaan. Dan krijg je er blijkbaar een goede indruk van. En dan zie je ook niets over het hoofd. En dan is het maar niet even een vluchtige blik of een bliksembezoek dat gebracht wordt. Nee, Ezechiël heeft het gezien met zijn eigen ogen, in oogenschouw genomen. En die grond van die vallei, die ligt er bezaaid mee. Zeer veel, staat er geschreven. En ze waren zeer dor. Tja, wat moet je daar nou mee? Voordat Ezechiël dat ook maar kan bedenken, krijgt hij van God de vraag gesteld of deze beenderen weer tot leven kunnen komen. Dat is ook een vraag. Ik zou nee gezegd hebben. Dat kan niet. Onmogelijk. Dit ziet er absoluut niet hoopvol uit. Hier kun je niks mee beginnen. Absoluut niks. Maar wat doet Ezechiël? Je zou haast zeggen, Ezechiël is slim. Hij zegt niet, ja natuurlijk kan dat. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet zoals ik dacht van, nee, dat kan niet. Hij zegt, Heere God, u weet dat. Ik laat het eigenlijk aan u over. Ja, maar zo kan Ezechiël zich er niet van afmaken. En daarom gelijk prompt daarbovenop zegt de Heere God tegen Ezechiël, nou, praat er dan maar tegen. Profeteer er maar tegen. Profeteer dat ze het woord van de Heere God moeten horen. En God gaat geest in hen brengen. En ze zullen tot leven komen. Let erop dat er dan gesproken wordt over geest met een kleine g. Dan moet je dus nagaan wat Ezechiël moet gaan doen. Ik sta hier op een preekstoel, niet in een dal, niet in een vallei. Ik spreek tegen levende mensen hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. En hij moet spreken, hij moet profeteren tegen botten en schedels. Zo dood als wat. En hij doet het nog ook. En hij moet er tegen spreken dat er pezen en spieren opkomen. En dat er vlees opkomt en dat er een huid overheen trekt. En dat er een geest in komt. Zodat er leven in komt. Sorry, maar je houdt het niet voor mogelijk. Hoe kan dit? Ja, is het niet omdat God het zegt? Zijn wij met onze gedachten vaak niet veel te veel vooringenomen? Hebben wij onze gedachten, ons praatje al klaar? Ja, maar, nee, ho, even. En dat gieten we er oh zo gemakkelijk als een saus overheen. Dan dat we werkelijk eerbiedig God ook aan het woord laten. En hem ook laten uitspreken en doen wat hij zegt. En werkelijk in zijn kracht aan het woord komen. Dit gebeuren waar Ezechiël hiermee te maken krijgt, dat heeft een doel. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, zegt God. Blijkbaar werd dat vergeten, was men dat vergeten. En dat moet geweten worden. Dat de Heere God is, de Almachtige, zoals we hem zondagavond aan zondagavond ook belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is maar niet een riedeltje wat we opzeggen. Maar dat grijpt in je leven. Dat tekent je bestaan. Te zeggen, te geloven, het te houden bij, te blijven bij dat hij de Almachtige is. Er staat in dat gedeelte van Ezechiël 37 er niet bij geschreven hoe Ezechiël zich voelde toen hij dat moest gaan doen. Hij doet heel gehoorzaam wat hem geboden is. Hij sprak en profeteerde. En dan lijkt het net alsof er een hele grote puzzel van duizenden stukjes wordt opgelost. Er is eerst sprake van een geluid. Daarna is er sprake van een gedruis. De beenderen die komen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. Zeg maar, botje werd bij botje gelegd en schouder aan schedel. Mooi hè, het woord van God doet zijn werk, brengt bij elkaar. Het woord van God klinkt met gezag. Dat moet ik eigenlijk eens meer beseffen. Met nog meer eerbied beluisteren, beleven, tegemoet treden. Het is maar niet even uit de Bijbel lezen. En niet te lang hoor, want ik moet weer gauw weg. Nee, ik heers niet over het woord, maar het woord van God heerst. Zelfs over botten en schedels. Ja, God heeft het over mij voor het zeggen. Gehoorzaam luister ik naar zijn stem, naar zijn woord. Terwijl men eigenlijk in Israël, en dat lazen we ook, de moed had laten zakken. Alle hoop had opgegeven. En toch gebeurt het. Gods woord geeft hoop, geeft moed, geeft nieuw leven. Ja, wacht eens even. Er mist nog iets. Het laatste wat nodig is, dat is nog niet aanwezig. Er ontbreekt nog iets heel belangrijks. En haast met pijn wordt dat opgemerkt hier in Ezechiël 37. Er was geen geest in hen. Dat betekent, er was geen adem, geen levensadem in hen. Kijk, dan heb je beenderen, botten, schedels en spieren en pezen en huid eroverheen en vlees. Maar dan ligt het daar nog maar en dan leeft het niet. Het is geesteloos, ademloos. En in feite heb je dan nog niet met mensen te maken, maar met ademloze lichamen, met levenloze lichamen. In feite nog met overledenen. Dan gaat het nog over lijken. En we zeiden het al, op het moment dat Ezechiël dit ziet gebeuren, zijn de Joden daar in ballingschap in Babel. En zij hebben het gevoel dat ze levend begraven zijn daar in Babel. En ze zijn in feite een volk zonder toekomst, zonder uitzicht, afgesneden van hun wortels. En daarom is ook de groei en de bloei eruit. De dood is aanwezig. Zo zijn die mensen eraan toe. Zo staan ze erin. Waar moet het naartoe? Kijk, en God heeft hen dan wel een toekomst beloofd. En ze zullen eens weer terugkeren naar hun eigen land. En daar dicht bij God leven. Maar je zult maar in Babel zitten. Geloof je dat dan? Hoop je dat nog? En bied je dat ook werkelijk hou vast in het leven van elke dag? Let er daarom op wat Ezechiël dan moet doen. Hij moet de wind, als het ware de adem van God, erbij roepen. De geest van hierboven, die moet in deze dode lichamen blazen. Dan zullen ze leven. Dan komt die levensgeest in hen. En hij blaast in die verkilde en verstilde lichamen. En dan wordt het één groot leger. En als het ware staan ze in de houding. Best wel mooi om dit gedeelte zo op een dag als vandaag, zo vlak voor Pinksteren, met elkaar bezien te hebben, gelezen te hebben. Maar ook nog eens een keer met Pasen in de rug. Hè? Leven tussen Pasen en Pinksteren. Dichter bij Pinksteren dan bij Pasen. Maar Pasen en Pinksteren. Als het ergens op één dag plaatsvindt, dan is het hier. Hè? Wij zeggen wel eens in hopeloosheid, komt er nog wat van? Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat betekent in ons spraakgebruik dus never nooit. Komt niks van. Hier vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Maar blijkbaar om opgewekt verder te kunnen, zijn er wel verschillende dingen nodig. He, dat alles op zijn plek komt, botje bij botje en schedel aan schouder, zeiden we. Maar om te bewegen, om te leven, is er nog een nieuwe scheppende daad van God van belang. En dat is Pinksteren. Om het paasgebeuren geheel te doorademen. Pas dan raken door de geest van God wij mensen aan de verdorring voorbij. Besef dat wel hoor. We hebben Pasen en we hebben Pinksteren, maar niet als twee datums op de agenda staan met 50 dagen ertussen precies afgepast. Maar we hebben wat te gedenken en we hebben te danken en te leven en te loven, omdat God daarop heel wat heeft laten plaatsvinden. Ook in de Bijbel moest het eerst Pinksteren worden. En natuurlijk, in dit gedeelte gaat het over de ballingschap en Israël in ballingschap. Maar soms, als je met bepaalde ogen kijkt, dan zie je ook best wat trekken van de christelijke gemeente. He, vandaar ook begon ik met die vragen aan het begin van in hoeverre zijn we gemeente, in hoeverre leven we echt en werkelijk en in hoeverre leven we uit de levende met een hoofdletter geschreven. Dat is maar een vraag. Maar wel een vraag die we onszelf misschien best eens een keer wat vaker mogen stellen. Ook ieder gewoon hoogst persoonlijk. In hoeverre leef ik werkelijk vanuit Pasen en ben ik doorademd door Pinksteren? En in hoeverre zijn we samen een levende gemeente tot eer van God? Of is ieder gewoon maar op zijn eigen houtje bezig? En hebben we aan de ander geen boodschap? En hebben we aan die ander geen verbondenheid? En hebben we aan die ander geen verwantschap? Soms dan lijkt een christelijke gemeente wel eens te bestaan uit allerlei losse onderdeeltjes. Waarop iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen oog. En uit allerlei gewoontes en uit allerlei tradities wordt van alles en nog wat geloofd en geliefd. Maar de binding, is die er nu ook? En de verbanden, zijn die er nu ook? En het samen in de naam van Jezus één zijn? Ezechiël die moet hier profeteren tegen botten en schedels, tegen doodsbeenderen. En hij moet profeteren tegen de levensadem, de wind. Die dorre doodsbeenderen, je zou het de geestelijke leegte kunnen noemen waar je tegenaan loopt. Ja, ook in onze tijd. Misschien wel juist in onze tijd. Daar waar de onverschilligheid en de onbetrokkenheid is geworden tot een doodse stilte. Wie heeft het nu nog over Jezus Christus? Gewoon in het alledaagse leven. Wie durft eruit te komen voor wie de Heere is voor hem of haar? En wie zingt er nog uit volle borst, ook buiten de gegeven verzen die op de borden staan? We kruipen liever in onze schulp. We trekken onze schouders misschien wat op. Ja, en geloof, dat hoort achter de voordeur. Het is een privé-aangelegenheid geworden. In hoeverre leeft het dan? In hoeverre zijn we werkelijk doorademd door de geest van God? Natuurlijk, we hebben een prachtig kerkgebouw, preekstoel voorin, orgel achterin, of omgekeerd. Ieder op zijn plaats. Maar in hoeverre leeft het, ook morgen nog en overmorgen? Of zijn we dood? Kan. Terneergeslagen, uiteengeslagen. Misschien wel zo in de ban van de wereld. Dat we levenloos gevloerd liggen. En ondertussen ieder met zijn eigen ding wat hij belangrijk vindt. Soms dan mijmer je wel eens wat voor jezelf uit, hè. En dan denk je, waar zal het heen gaan met de gemeente van Jezus Christus in de toekomst? Zeg over een jaar of 10, 25, 50. Zou er dan nog leven in de brouwerij zit? Of is het hopeloosheid ten top? Levenloosheid die te gronde voert. En dan gaat het er blijkbaar om door wie, door wat je gevoed wordt. Door wie, door wat je aangeblazen wordt, geïnspireerd wordt. Ik las pas een wat nare opmerking, stond geschreven. wanneer je dan echt gemeente van Christus bent, dan doet hij het wel heel erg slecht. En ik vroeg me af, ja, wie? Christus? Of ik? Of wij? Daarom laten we maar weer aanhaken bij die heilsfeiten. En bij Pasen en bij Pinksteren. Vanuit Pasen opgewekt te zijn in een nieuw, in een opstandingsleven achter de Heer Jezus Christus aan te mogen gaan. In het geloof. Maar dan ook doorademd, hè? Niet in eigen kracht van wij zullen het wel. Nee. Geestrijk. Vol tegenwoordigheid van geest. En dat ook telkens weer beseffend. Dat Pinksteren maar niet een geprikte datum is. Maar levende werkelijkheid. Zo dat ik echt leven mag. Aangeblazen door God zelf. En niet mijn eigen leventje levend. Mijn eigen bedoelingje. Maar het leven in gemeenschap met die drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De God van mijn doop. En het leven met elk ander onderling. En dan zul je zien, dat verandert de zaak. Verbonden met hem en verbonden met elkaar. Een levende gemeente te zijn. Midden in deze dorre en doodse wereld. Dan krijgt je leven om Jezus wil echt meer waarde. Dan krijgt het een diepte en een hoogte. Ongekend. En dat komt alleen omdat in mijn doodse stilte de stem van God klinkt. Het woord van God tot me gericht wordt. En ik tot leven geroepen ben. Is het niet prachtig wat hier voor onmogelijk werd gehouden door mij. Geprofeteerd door Ezechiël. Werkelijkheid geworden door God zelf. God laat niet los. En daarom zet God ook die dorre beenderen die daar lagen op de benen. Ze staan gesteld, als het ware als een heel leger. Ja, zo zijn we ook gemeente. Gesteld, opgesteld, midden in de wereld, omdat we geen verloren strijd strijden in het geloof, maar een gewonnen sinds Paas. En daarom schrik niet, daarom mag het in de gemeente geen dooie boel zijn. Maar we kennen zijn stem. Die horen we, laten we tot ons doordringen en we laten ons doorademen tot eer van hem. Eigenlijk is het elke dag Pinksteren en Pasen. Op één dag. Want het leven heel dicht bij Jezus Christus, heel dicht bij zijn woord, kan niet anders dan leven geven. En ook stem geven aan die ene naam. En dan hoor je nog eens wat. Tot eer van God wel te verstaan. Let eens op je woorden. Let eens op je daden. Let eens op wat God gezegd heeft. En wat hij uitwerkt door zijn woord. En door zijn geest. Dan groeit het. Zijn naam ter eer. Amen. We gaan samen zingen uit op toonhoogte. 188, de verzen 1 en 3. O Heer, de nacht komt over ons, het grote oordeel wacht tot u zult spreken. En ook het derde vers. O Heer, de macht van het duister doet zijn gif van angst en haat op aarde stromen. O Heer, laat ons ontwaken met de liefde die bevrijdt. Laat uw rijk komen. 188, 1 en 3. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, we danken u voor uw woord. Indringende woorden die Ezechiël te zien kreeg, die hij opgeschreven heeft en waarover hij ook nog gepreekt, gesproken heeft, geprofeteerd. Heere God, we bidden van u. Laat nooit en te nimmer de dorheid en de doodsheid heersen. U bent de levende God die leeft en regeert in eeuwigheid. En dan kan het toch niet bestaan dat wij mensen bij de pakken neerzitten, hopeloos eraan toe zijn. U laat nog steeds ook tot ons uw woord uitgaan. We mogen dat in vrijheid lezen en overdenken in onze huizen. Geef dat we er tijd voor maken. En eens andere dingen aan de kant zetten om stil te worden van u, voor u en doorademd te worden met datgene wat u gesproken hebt. Heere God, maak ons zo door uw woord en door uw geest uw wegen bekend. En we weten van Pasen en we weten van Pinksteren, maar laat het ons ook weten dat het meer dan eens op één dag valt, echt wel. En dat we zo in vuur en vlam gezet worden tot uw dienst en met het oog op de eer van uw naam, midden in deze wereld waarin het gonst en tekeer gaat van zoveel buitenkantigheid, zoveel uiterlijk vertoon. Heere, laat ons met uw geest rijk zijn. En laat ons niet langer uw geest doden of uit de weg gaan. Maar wil met uw geest regeren en leiden en doen zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Laat zo uw woord zijn uitwerking hebben, ook in onze gemeente, maar ook wereldwijd. En overal daar waar zending wordt bedreven, dichterbij en verder weg, waar het evangelie wordt uitgezaaid. Laat het maar vruchten voortbrengen, groeien en bloeien, uw naam ter eer. Heere God, we danken u voor de stilte die we mochten hebben, ook op deze zondagavond. En als we straks weer het geroezemoes ingaan en de werkweek wacht weer en er worden zoveel dingen dienen zich bij ons aan die onze aandacht vragen, geef dan dat we het zicht op u niet uit het oog verliezen. Maar dat we merken dat u het bent die ons leidt en wijdt, ons bij de hand neemt, zoals een vader zijn kind doet. En geef dan dat we van ganser hart en met alle aandacht betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. Dat kan ons zo gemakkelijk ontschieten. We denken aan onze jeugd die in de komende week eindexamens gaan doen. Geef, Heere God, dat ze gesterkt door u ook rust mogen vinden om te merken dat u een God bent die hen wil zegenen. Help hen bij het studeren dat ze hun best doen en dat ze ook heen mogen leven naar een positieve uitkomst. Geef, Heere God, dat ze zich gedragen mogen weten door uzelf. Heere God, we bidden u voor familie Dirksen die in de afgelopen week rondom het open graf stond van een man en vader en opa. Wilt u troosten, nabij zijn en bovenal ook laten merken dat u het bent die in Jezus Christus de dood hebt overwonnen en het werkelijke leven wilt geven, nu al. Heere God, we bidden u voor degenen die ziek zijn, thuis of in de diverse zorginstellingen. We bidden u voor meneer Van den Berg die thuis kwam uit het ziekenhuis in Ede, maar die nog vele keren op herhaling zal moeten voor transfusies. Wilt u hem sterken, Heere God, bovenal om het van u te verwachten. Gedenk mevrouw Schoenmakers, die in Ede verblijft in het ziekenhuis en die opnieuw geopereerd moest worden. We bidden nu voor meneer Stam, die opgenomen is in Nijmegen in het ziekenhuis. Wilt u hem ook nabij zijn als hij in de komende week geopereerd wordt? Draag hem en allen om hem heen. We bidden nu voor mevrouw Bos, die thuis mocht komen uit Tiel. Sterkt u haar ook bij het verdere revalideren. Gedenk mevrouw Van Lavieren, die in de komende week wordt opgenomen in Tiel. Zorgt u voor haar, maar ook voor haar man die tijdelijk in Elim zal verblijven. We bidden nu voor mevrouw Flora van Doorn, die in de afgelopen week werd geopereerd. Geef ook haar het van u te verwachten. We danken u dat Ria van Hattem, na vanmorgen onwel geworden te zijn hier in de kerk, weer thuis mocht komen. Wilt u haar ook verder rust en herstel geven? En geef ook haar te merken dat u die God bent die trouw houdt en niet loslaat, op wie we mogen bouwen. Heere, we bidden u voor die gebieden ter wereld waar onrust heerst, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar niet wordt gekeken op een mens meer of minder. En de vreselijke beelden die bereiken ons, en soms kunnen we ze onderuitgezakt op onze stoelen wel bekijken. Toch bidden we van u, geef vrede, o God. En doe ons bovenal uitzien naar die vrede die alle verstand te boven gaat, die u beloofd hebt. En die eenmaal komt, met de dag dichter op ons aan. Heere God, ontfermt u zich over de kerk in de verdrukking, in de vervolging, waarbij mensen in de gevangenissen terechtkomen omdat ze uw naam belijden. Laat ons daarom niet onze mond houden, maar juist getuigen van die ene naam die zo belangrijk is voor iedereen. We bidden u voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren, hier in de burgerlijke gemeente, maar ook in de provincie en ook in het land. Zorgt u voor onze koning en koningin en voor de regering en geef hen telkens weer verstand met uw licht bestraald, opdat er eer woont in ons land, de eer van uw naam. Heere God, wees ons zo nabij, ook heenlevend naar Pinksteren. En laat ons als gemeente een stad op een berg zijn. En niet een dorre doodsbeender dal. Een stad op een berg die gezien wordt en gezien mag worden. Omdat u onze God bent. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De zendings- en evangelisatiecommissie ziet uw gave tegemoet in de eerste rondgang. De kerkrentmeesters in de tweede. En voor het bouwfonds mogen we in de derde rondgang onze gave geven. De Heere zegene u en uw gave. En ook de bussen aan de uitgang vragen onze aandacht. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 247. Alle drie de versen, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Schep God een nieuwe geest in mij, een geest van licht. Wees gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan. 247 uit op toonhoogte. Onder Gods zegen mogen we tot zegen zijn. Ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.